Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio.
Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Peter, Yoshi en ik. Mijn naam is Johan. En ja, laten we meteen beginnen met goud, zilver, bitcoins en de staatsschuld beter. Laten we eerst maar beginnen met goud.
Goud staat op 1735, dus dat is nog een klein stukje om een all-time high in dollars te bereiken. En waarschijnlijk weer dicht tegen de all-time high voor euro's aan.
Ja, en olie?
Olie staat onder de 20, dus dat is nog steeds, dat heeft nog steeds geen, er wordt natuurlijk niks. Bijna geen olie gebruikt momenteel. Het wordt niet gevlogen, niet gereden of heel weinig. Dus dat schiet niet op.
We hebben zometeen wat olieberichten trouwens. Ook een bitcoin bericht komt er ook zometeen aan. Maar laten we even gewoon beginnen met de bitcoins. Die staat op dit moment op, bijna 6500 eurotjes. Hij is vandaag weer even omhoog geschoten. Een klein dipje. Maar er is niet echt veel veranderd. Een beetje op en neer gaan swingen.
Nou, maar het is wel, er was wel een berichtje dat ze Tether wilden verbieden. Of eigenlijk alle stablecoins, de overheden. En dat kan natuurlijk omdat die gecentraliseerd zijn. Want het zou een gevaar vormen voor hun fiat munten waarschijnlijk. Ze zijn bang dat als zij triljarden aan het printen slaan, dat mensen dan misschien een alternatief gaan zoeken. En wat niet helpt als je naar een stablecoin gaat, want die zit gekoppeld aan die dollars of euro's. Maar misschien, ik zat te denken, als die Tether verboden wordt, dat er misschien mensen Tethers hebben die denken van nou, voordat het verboden wordt, ga ik maar even snel naar Bitcoin toe.
Ja,
als dat de beweging gaat worden, dan schieten we omhoog als een malle.
Ik weet het, ja. Laat ze het maar verbieden dan, ja. Ja. Oh ja, trouwens mensen, jullie kunnen in de chat, als jullie opmerkingen hebben, kunnen we wat zeggen in de chat. Yoshi, ja, de chat in de gaten.
Ik hou de chat in de gaten.
Ja, toppie. Als je heel erg wil inbreken, dan kun je gewoon via bitcoin.cash inbreken.
We hebben al een vraag hoor, als je wil, dan kan ik er alleen stellen.
Stel hem maar.
De vraag is, wat vinden wij van geomining?
Ja, geomining. Dat is dat je beloond wordt voor je wandelen?
Ja, een soort van, denk ik. Ja, toch wel.
Is het niet dat je geothermische energie gebruikt om je miningcomputers te draaien te houden?
We hebben de vraag van Frommel. En die is met de Ixio-munt. Ik kan even voorlezen wat die schrijft. Ixio is geolocatie verifieerbare data. Zoals je bijvoorbeeld pakketjes kan tracen op de meter nauwkeurig. De coin is een ondersteuning van het netwerk die betaald krijgen voor bewegingen, geverifieerd door GPS. Gebruikers kunnen een pro-account nemen en een Bluetooth data device die hun data opslaat en kan uploaden naar het netwerk door middel van een Raspberry Pi. Dus,
ja, leuk voor conducteurs en zo. En vrachtwagenchauffeurs.
Ja, bijvoorbeeld. Ik moet er wel bij zeggen, er wordt dus wel gewoon gemined, maar die mining beloningen die gaan dus voor een deel naar de mensen die beweging veroorzaken, laten we het maar zo zeggen.
Okay. Maar als bijvoorbeeld mensen de hele dag in de sportschool zitten, wordt dat ook beloond?
Nou, het gaat om de GPS-beweging, dus als jouw sportschool zich op een cruiseschip bevindt,
dan ben je helemaal gelukkig.
Ja, als jij een sportschool in de trein opent, dan heb jij dubbel winst.
Ja, klinkt leuk, ja. Ik was er nog niet mee bekend.
Een vraag die we via de chat gesteld kregen.
Je hebt ook nog de potcoin en de hennepcoin. Daar komen we nu even in die sfeer aan. De marihuana-index, dat is geen crypto hoor. Dat gaat gewoon echt om rookwaren. Die staat op, die is weer een beetje naar beneden gegaan. Die staat nu op 55.31.
Heel laag.
Ja, maar goed, drie punten omlaag gegaan deze week.
Ja.
Dan hebben we de staatsschuldmeter, die zat op 389,7 miljard in het rood. En komen we bij de berichten. Dan hebben we een berichtje over de olie.
De OPEC. Ja, het is weer een overleg mislukt. Geen deal voor een verlaging van productie. Maar ja, ik vind het allemaal vrij irrelevant wat er in die wat er daar besloten wordt. Want deze prijzen moet er gewoon wel productie verdwijnen. Er zijn gewoon landen die en producenten die het niet vol kunnen houden om bij deze prijs te produceren. Dus die gaan we zelf de productie stilzetten. Als de opslag vol zit overal. Dus ja, of ze nou overleggen of niet, dat gaat gewoon gebeuren. Er wordt gewoon minder gebruikt, dus er moet minder geproduceerd worden.
Oké.
Okay. Er was nog wel wat raars met Mexico aan de hand. Dat Mexico die wilde per se de productie niet omlaag doen. En toen heeft Amerika of Trump of zo even gezegd, nou dan pakken wij die verlaging wel. En dat zou dan de vraag zijn of Saudi-Arabië, die de OPEC-leider was, dat zou accepteren van Mexico. Want dat was toch wel een teken van ongehoorzaamheid. Maar ja, ik denk bij dit soort dingen altijd, wat maakt het nou uit of Saudi-Arabië het accepteert of niet? Het is gewoon een vergaderclubje, maar het heeft geen werkelijke... Die kartels, dat werkt nooit. Dat weet je al vanuit de Rothbard. Die had al uitgelegd, ja, als je geen geweld hebt om nieuwe spelers tegen te houden, dan lukt een kartel niet. Iedereen kan wel braaf knikken dat ze productie gaan beperken om de prijzen omhoog te werken. Maar ondertussen gaan ze toch kortingen aanbieden en proberen een marktaandeel te vergroten en hun winst te maximaliseren. Het houdt nooit lang stand.
Nee. Ik heb hier nog een crypto berichtje. En dat gaat over iemands, strijd van één man met de IRS over zijn bitcoin privacy.
Het gaat over de heer William Zietske. Die is geaudit. En ze zeiden dat hij niet genoeg cooperated met de IRS. En toen vroegen ze Zietske, exchanges Coinbase en Bitstamp over informatie over Zietske. Mm-hmm. En ja, Zietske is fighting these summons. Ja, ik vraag me af of hij daartussen kan komen.
Ja.
Maar hij gebruikt daar Fourth Amendment bij als verdediging. Maar over het algemeen is het zo dat alle constitutionele verdedigingen, die kan je op je buik schrijven. Nee, de constitutie is een dead parrot, zeg maar. Mm-hmm. Daar heb je niet veel van, denk ik.
Maar sowieso, de inkomstenbelasting is sowieso toch wel een schending van jouw privacy. Ik bedoel, wat gaat het hun aan wat jij verdient? Het is jouw privacy, toch?
Ja, ik denk dat het wel aardig bedrag is. Want deze software-engineer met alleen maar een high school diploma, die had geen enkel idee dat de bitcoins die hij in 2011 op een aantal computers zou mijnen, zijn hele retirement zou funden. Dit was een computer science project. Experiment. Okay. I moved them around, I traded them and they were worthless. Maar ja, de IRS die wil natuurlijk precies weten wat hij dan... Maar als hij ze gemined heeft, dan zou je zeggen, dan heb je niet veel aan Coinbase en Bitstamp en zo.
Nee.
Want hij heeft ze niet gekocht.
Dan is het natuurlijk ook nog steeds een inkomsten.
Ja, maar ja, dan kunnen ze wel aan Coinbase vragen, laat zien wat die al je informatie over Zietske. Maar daar staat natuurlijk niet in dat hij in 2011 een aantal bitcoins gemined heeft. Misschien alleen dat hij wat verkocht heeft. Dan moet hij, als bij het verkopen, moet hij in Amerika wel winstbelasting betalen.
Ja, hier krijg ik de opmerking van Frommel NL in de chat. Zoals die ene wiskundeleraar waar de ME binnenviel omdat Eneco hem had verlinkt. Nou is het in Nederland zo, als je dan iemand binnenvalt, dan denken ze tot op heden nog altijd dat je wiet verbouwt en niet zozeer dat je bitcoins loopt te minen.
Dus dat is wel had een hoge stroomrekening en toen had de Eneco een vader staan.
Ja, die zeiden van hé, het stroomverbruik in dit woonadres is wel erg hoog. Waarschijnlijk wordt hier wiet geteeld. Nou, dan krijg je even de ME over de vloer. Ik heb ook nog een tweede vraag van Frommel. Tegenwoordig kan men in plaats van een vork van een bestaande chain ook een token, bijvoorbeeld ERC20 of SLP, gemaakt worden. Dit is veelal gratis. Is dat een goed of een slecht teken? Nou, ik kan daar misschien zelf wel op ingaan dat als je van een aantal tokens in de chain, of moet ik het anders zeggen, van een aantal munten in de chain tokens gaat maken, dan kun je dat doen bijvoorbeeld om diensten te kunnen gebruiken die voor die tokens gelden. Maar dan ben je nog steeds afhankelijk van de echte chain dat die wel blijft lopen. Dus in dat opzicht als je tokens van coins gaat maken en de originele chain blijft gewoon bestaan, ben je nog steeds wel afhankelijk van die chain om ja, de waarde van die tokens ook te garanderen. Want als dat tokens zijn voor een chain die stil komt te staan, ja, dan heb je dus ook waardeloze tokens in mijn optiek. Dat is mijn antwoord daarop.
Ja, dit is ook nog wel interessant over die Zietske, lees ik, dat hij werd door zijn accountant verteld dat hij bepaalde transacties moest melden bij de IRS. En hij is een van de slechts 807 Amerikanen die in 2013 aangifte deden van hun bitcoinwinsten. En de IRS die gaf pas guidelines in 2014 over hoe je dat moest doen. Hij was eigenlijk heel erg voortvarend in het doen van aangifte, deze meneer. En dat leverde hem een eindeloze streek rechtszaken op door een multi-year legal battle. Want hij maakte een keer een aanpassing aan zijn aangifte op aanraden van zijn accountant. En dat triggerde de IRS en die begonnen gelijk een enorme legal battle tegen hem.
Toen begon het gezeik.
Ja.
Ja, eerlijkheid duurt het langst, hè? Zie je me alweer.
Ja. Ja. Maar misschien is dit bericht wel wat voor die Zietske. John McAfee die komt met een nieuwe privacy coin op de markt. Die heet Ghost. Dus,
Nou heb ik vandaag een interview met Roger Ver gezien. Mm-hmm. En die zegt dus van, Roger Ver zegt vandaag, een van de grootste bitcoin bezitters voor de mensen die hem niet kennen. Ik kan het me haast niet voorstellen, maar voor als je hem niet kent. Hij bezit bijvoorbeeld de website bitcoin.com. En dus een vrij prominent persoon in de crypto wereld. En die zegt, ik had dus altijd het gevoel dat de privacy niche heel erg belangrijk zou zijn. Maar ik kom er nu een beetje op terug, omdat ik toch ook wel merk dat als je dus in die privacy niche gaat zitten, dat je in één keer op de voorgrond bij al die overheden komt. En dat je dus extra gedoe krijgt met die overheden. Terwijl als je een munt als Bitcoin, als je daar een mixer overheen gooit en een mixing service, dan is het gebruik van die mixing service nog steeds illegaal volgens die overheden. Maar dan kunnen ze in ieder geval een Bitcoin niet van zeggen, ja, maar dit is zo gevaarlijk, want dus we moeten alles blokkeren van deze munt, want het wordt alleen maar gebruikt door criminelen. Dus Roger Ver zei vandaag, ik ben blij dat Bitcoin Cash niet anoniem is.
Klopt, ja. Maar ja, je kan natuurlijk op die decentrale beurs die McAfee gaat openen, daar kan je gewoon met je legaal gekochte bitcoins naartoe en omruilen voor een Ghost bijvoorbeeld, of Monero.
Ja, dat klopt. Maar volgens de overheid niet. En dus zegt McAfee ook, ja, als je alles doet wat de overheid zegt, dan ben je ook helemaal maloot. Maar overheden kunnen bijvoorbeeld een Monero en een Dash stoppen van het inwisselbaar worden tegen euro's bijvoorbeeld. En in sommige landen, volgens mij in Japan, gebeurt dat dus ook. En mag je dus geen Japanse yen direct wisselen met Monero.
Ja.
En mag er dus ook geen één Japanse beurs zijn die een handelsplatform biedt aan die munten. Nou, en als je nou de mixing services die in Bitcoin zitten gebruikt, dan kunnen overheden wel zeggen, ja, het gebruik van zo'n mixing service is illegaal. Maar dan is dat in ieder geval niet de hele blockchain.
Ja, en toch denk ik dat er wel een keer een omslagpunt in kan komen. Als de overheden natuurlijk heel erg veel chain analysis gaan doen en mensen te lijf gaan, dat die mensen toch denken, nou, ik ga toch maar een anonieme coin opzoeken dan. Het is maar net hoeveel repressie ze gaan toepassen, denk ik.
Nee, maar het is dus meer het punt van Roger, van je kan beter een niet-anonieme munt anoniem maken dan dat je een anonieme munt probeert in de wereld te zetten. Want dan kunnen die overheden vrij eenvoudig op het basis van die anonimiteit jouw munt eruit blokken. Daarom was hij dus blij dat
Bitcoin... Ja, van de exchanges.
Ja, precies, ja. En daarom was hij dus blij dat Bitcoin en Bitcoin Cash en alle andere e-guldes dat niet zo hadden. En dat die dus in ieder geval op dat punt niet zomaar door een overheid gestopt kunnen worden.
Ja, maar dat gaat natuurlijk allemaal uit dat je nog steeds daar een exchange terug wil en het dan weer voor fiat wil ruilen met winst enzovoort.
Ja.
En ik denk dat als zij nu enorme trillions dollars en euro's en yens en yuans gaan printen of gaan creëren, dan moeten ze je natuurlijk binnen dat domein houden. En het zou best wel eens kunnen zijn dat ze die hele exchanges gaan kapot reguleren of gaan verbieden. En dan moet je toch naar een buiten die exchanges om. En voor directe barter gaan, zeg maar. Ruilhandel.
Ja.
Maar zo werkt het. En dan denk ik dat het niet meer uitmaakt of je nou een bitcoin hebt of een Monero. Behalve dat die Monero dan alleen een stukje extra beveiliging biedt.
Ja.
Maar ja, dat is nog ver in de toekomst, denk ik, hopelijk. Maar ik begreep dat die nieuwste eisen voor bitcoin exchanges in Nederland ook wel vrij zwaar zijn.
Ja, maar de regels daarvan die worden nu uitgesteld en uitgesteld en uitgesteld. Het zit ergens, hangt het in de Tweede Kamer, maar er wordt niet meer over gesproken op het moment, hoor.
Hebben ze wat anders aan hun hoofd? Of,
ja, iets met COVID-1984.
Ik zat trouwens ik wil wel even zeggen over McAfee's coin. Ja, de vorige coin die hij uitbracht was de ERC-20 token. Epstein did not kill himself. Het is ook een beetje, ik neem het een beetje met een korreltje. Korreltje zout wat McAfee allemaal beweert te gaan doen.
Ik heb ook een Epstein did not kill himself token uitgebracht. Maar dat was op de SOP-chain. Als mensen hem willen hebben, laat maar even weten. Ik heb er nog een paar miljard. Nee, maar goed. Even kijken. Ik wilde nog even zeggen. Ik had er vandaag nog van wat even docu zitten kijken over hoe het in de 18e eeuw ging met papiergeld en zo. En één docu werd er wel heel diep op ingegaan. En het was heel herkenbaar. Het is gewoon echt. Wat je nu ziet is ook echt een beetje geschiedenis die zichzelf weer herhaalt, weet je wel. Als je ziet hoe er in Frankrijk in de 18e eeuw is geklooid met geld, met dat papiergeld. En dat allerlei wetten die ze eruit gooien, waardoor goud in één keer verboden wordt. En in één keer stort alles in elkaar van papiergeld. Oh nee, dan mag goud in één keer weer wel als betaalmiddel. En dan weer niet en dan weer wel. Dus echt, de overheid zit heel erg achter de feiten aan te hollen, zoals ze eigenlijk altijd doen. Maar,
ja, ze proberen zo lang mogelijk die mensen in hun fiat domein te houden. Want zolang daarin zit, word je bestolen zonder dat je het door hebt eigenlijk. Maar op een gegeven moment dan rent iedereen eruit weg. En dan heeft het ook geen nut meer. Net zoals in Zimbabwe, dan kan je drukken tot alle de nullen schieten er dan bij. Maar niemand gebruikt het meer. En dan moet je weer teruggaan met je staart tussen de poten. We beloven nou heel erg plechtig dat we de volgende keer gaan we ons inhouden. En dan gaan we het koppelen het aan goud of zo. Maar ja, moet je dan maar weer geloven voor zolang het duurt.
Ja, maar dan komen we nu bij COVID-19. Onze grote coronashow deel 5 is het al, hè? Is het nog met 4? Ik weet het niet meer. Dat tel kwijt. 380 eurotjes boete. Of nee, 390 euro's. Ja. Omdat iemand een coronaconcert gaf voor een 10-jarig jongetje. Piano. Gehandicapt jongetje.
Ja. En dat is een andere Tilburger. En die zei, ja, hij was al tijden taxichauffeur. Of hij reed heel lang dat 11-jarige jongetje elke dag naar school en terug. En zijn zoon was het, geloof ik. En die kon al zingen. En toen dachten ze, nou, we gaan een concertje voor hem maken. Maar dat is een event organiseren. Dat mag helemaal niet.
Ah. Nou, het ziet er hier uit, jongens. Er is helemaal niemand opkomen dagen op dat hele event niet. Het lijkt wat dat betreft net een Liberland evenement.
Behalve dat worden daar ook boetes uitgedeeld. Want dus,
alleen kaartjes verkocht. Daar worden alleen kaartjes verkocht.
Maar in ieder geval.
Daar gebeurt dan verder weer niks. Nee, maar ja, er staat hier dus één man met een microfoon in zijn hand. Zonder dat die versterkt wordt of zo. Ik zie
op anderhalve meter afstand. Meer dan anderhalve meter afstand. Waarschijnlijk gingen ze er een beetje promotie aan geven of zo. Van komt kijken, zo en zo. En dit is vanmiddag georganiseerd. En ja, als je het op publiek gaat maken. Ik denk, als je dat geheim had gehouden, dan had daar niemand naar gefloten. Maar er zijn natuurlijk een aantal van die politiemannen die zitten Facebooken en social media af te speuren. Maar hij moest nog blij zijn, want hij kreeg. Maar hij had er ook 4000 euro boete kunnen krijgen. Want. Dat zou het zijn als het een bedrijf geweest was. Maar omdat hij het particulier had gedaan, was het maar 390. Dus hij moet eigenlijk gewoon heel blij zijn hiermee.
Oké, dan mag de overheid dankbaar zijn.
Hij zegt ook zo, ik ben al lang blij dat het geen 4000 euro is, maar dat blijft onterecht. Dat is wel maf, hè, dat je zo'n reactie kan hebben. We schieten eerst allebei uw benen eraf. Oh nee, wacht, ik heb de regeltjes nog eens gelezen, we schieten maar één been eraf. Nou, ik ben al lang blij dat ze niet allebei mijn benen eraf schoten, maar ja. Ik vind het nog enigszins onterecht dat het één been is.
Ik vind eigenlijk dat ze die man gewoon publiekelijk hadden moeten ophangen. En iedereen die er niet voor komt klappen, net 300 euro boete. Ja. Het wordt langzaamaan wel duidelijk waarom we Liberland nodig hebben in de wereld. En ja, dit soort berichten dragen daaraan bij. Hè.
Ja, en het is raar, dan staat er iemand hier die zegt, die organisator Frans zit er mogelijk nog meer mee in zijn maag. Ik heb een gigantisch schuldgevoel, stamelt hij. Ik kon er zaterdag letterlijk niet van slapen en zit er nog steeds mee. Er was totaal niets aan de hand en dan dit. Dit is echt niet normaal. Ja, dat is raar voor mensen die niet begrijpen hoe de natuur van de staat is. Wat voor soort organisatie dat is. Die hebben dan een schuldgevoel. Ik denk dat je een schuldgevoel hoef je niet te hebben. Dat je boos bent op zo'n figuur, dat is goed te begrijpen. Maar een schuldgevoel is niet iets dat je iets fout gedaan hebt.
Nou, zo las ik van de week weer, ik keek van de week weer naar mijn favoriete YouTube-kanalen, Café Weltschmerz en Een Oorlog Reeds Verloren. En nou ben ik alweer kwijt over wat ik wilde zeggen, namelijk, die maakte zo duidelijk, Sven Hulleman maakte zo duidelijk, die stelde zich hard op de vraag van hoe kan het toch dat al die mensen geloven dat de overheid nu ineens ons willen helpen met de gezondheid. De overheid wil ons niet helpen, dat is gewoon niet zo. Dus waarom deze hype rondom corona? Daar zit iets anders achter. Wat het is, nou daar ging hij dus weer de hypothese opleggen dat er een meteoor op dit moment op de aarde afgevlogen komt en weet ik het wat allemaal.
Ik heb het nog niet gehoord.
Maar in ieder geval, dat de overheid niet het beste met je voor heeft, dat hebben de Nederlanders nog steeds niet in de gaten. Het merendeel daarvan, die denkt gewoon dat ze deze lockdowns en al de bullshit die er op dit moment over en heen uitgestrooid wordt, dat ze dat nodig hebben. Echt totale onzin natuurlijk, dat mensen zo blind kunnen zijn. Ze verdienen het om alles te verliezen, laat het maar zo zeggen.
Ik was laatst in de supermarkt, ik loop naar buiten toe en ik zie daar opeens mijn kapster. En ik zeg zo van, hey kapster. En ik zeg, knip je ook wel eens in je vrije tijd? En die maatregelen zijn er niet voor niks. En je ziet gewoon aan de reactie wat voor, die haar helemaal gek gemaakt en helemaal in de stress. Dus ik zeg zo, ja, kom nou maar, die gelden toch zeker niet als je haar heel lang is. Ik kan ook gelijk ontslagen worden op staande vloed als je buiten die kapsalon omkapt. En dan denk ik, ja, misschien is het dus goed om eraan te gaan denken wat er na die kapsalon komt. Want misschien is die helemaal, draait die helemaal niet meer daarna, maar die mensen zitten allemaal zo gevangen in die angst die ze gewoon is ingegoten. Die zit natuurlijk de hele tijd naar die tv te kijken. Daar word je gewoon helemaal knettergek van. En dat merk je dan opeens van.
Je kan eigenlijk zien hoe mensen denken over 9-11. Of ze wel of geen mondkapje hebben, zegt eigenlijk wat ze denken van 9-11. Zo leg ik het mezelf tegenwoordig uit. Alle mensen die een mondkapje dragen, die geloven allemaal dat Osama Bin Laden die aanslagen heeft gepleegd. De mensen zonder mondkapje, heb je de kans dat ze het in de gaten hebben, dat ze gewoon allemaal voor de gek worden gehouden door een overheid.
Ik denk dat het nu al vrij makkelijk is voor de LP als ze moeten flyeren. Want als je mensen zonder mondkapje ziet lopen, hier is het van LP.
Ja, het is een soort natuurlijke selectie en iedereen die nou vandaag de dag met een mondkapje de deur uitgaat, is gewoon afgeschreven.
Ik moet ook wel eens denken aan zo'n sketch vroeger bij Monty Python van John Cleese zat er ook in. En die twee zaten voor in een vliegtuig als piloot. Die ene zegt van, hey, laten we even een geintje uithalen. Dus die pakt zo die microfoon voor de intercom en die zegt, druk het rode knopje rechts onder uw stoel in. Of nee, maar hij begon zo. De rechtermotor staat niet in brand. Dan zie je mensen al heel erg paniek raken. En toen begon hij allemaal, druk het rechter rode knopje rechtsonder in die stoel. Iedereen zoeken natuurlijk. En dan gingen ze al zo escaleren, steeds moeilijkere opdrachten. En toen op een gegeven moment was ook iedereen eruit gesprongen uit het vliegtuig in paniek. En dat doet me een beetje denken aan hoe de overheid dit soort dingen afhandelt. Die maken je gewoon steeds gekker en gekker. En op een gegeven moment denk ik dat er gewoon een aantal mensen gewoon van een gebouw af springt of zo.
Ik zal nog eventjes, jongens, met jullie iets delen. Er is deze week is er een documentaire uitgekomen over hoe de overheid ons leven beheerst, eigenlijk, via de media. Ik kan hem nu natuurlijk niet vinden, dat is ook altijd weer een lastig iets. Maar er is deze week, op 10 april, is er een documentaire vrijgegeven op een YouTube-kanaal. Dat heet Out Inside of zoiets. Nou, moet ik even nou erbij zoeken. Oh wacht, dat heb ik in mijn eigen YouTube kanaal staat het. Of in mijn eigen Twitch kanaal. Maar in ieder geval, er is dus een documentaire uitgekomen op 10 april. Die was op 12 april toen ik hem had gekeken. Reeds 1,6 miljoen keer gezien. Wat ik ontzettend veel vind. En dat ging over Pizzagate. Of hoe wil je het allemaal noemen. Het feit dat gewoon de hele elite een pedonetwerk runt, wat sommige mensen dus nog steeds niet kunnen accepteren. Het wordt daar gewoon ontzettend duidelijk gemaakt en er wordt dus over gesproken. Het wordt eigenlijk uitgelegd hoe ze aan de hand van de resultaten van MK Ultra, ook iets wat nog steeds heel veel mensen niet kunnen accepteren dat het ooit gebeurd is, maar dat waren de tests met LSD op gewoon Amerikanen die eigenlijk van niks wisten. En de psychologische resultaten van wat is een mens en hoe werkt een mens, die zijn dus verwerkt in onze media. Zo simpel is het eigenlijk. En gebaseerd op al die psychologische kennis die is opgedaan door het voeren van LSD aan mensen, wordt dus ons totale leven beheerst. Zo wordt in iedere Disney film in de openingsscène een van de twee ouders vermoord. Dat is voor ieder kind een traumatische ervaring en dat blijft er voor de rest van hun leven bij. En op die manier sturen ze dus jouw hersenen in alles. En dan kunnen ze dus nu gewoon wegkomen met deze hele COVID-1984 bullshit. Iedereen die gewoon als makke schapen erachteraan loopt, hele dagen in hun huis blijft zitten en denkt, oh, de overheid zegt het, dus het zal wel goed voor me zijn. Nou, en het is gewoon alleen maar omdat wij dus vanaf die Tweede Wereldoorlog zo gebrainwashed worden door de media, zoals elk tijdschrift, alle radioprogramma's, alle televisieprogramma's, dat het dus mogelijk is geweest dat wij van onze ouders, de millennials, ja, ik ben iets jonger dan een millennial, maar in ieder geval dus ook weer dat zo geleerd krijgen en in die wereld worden gemasseerd. En enkel en alleen door het internet kunnen we daar nu uitkomen. Maar dat gaat ontzettend gevaarlijk zijn, omdat alle mensen die dus helemaal vastzitten in dat denken, die eigenlijk geen vrije gedachtes meer hebben, omdat gewoon heel die hersenen compromised zijn door het systeem, omdat ze dus gewoon niet in de gaten hebben hoe ze misleid worden. Die mensen die gaan het er ontzettend moeilijk mee hebben. En als je dus vandaag de dag zonder mondkapje over straat loopt, dan zijn er dus mensen en die spreken jou aan van asociaal gedrag, omdat ik zogenaamd andere mensen ziek zou maken. En ja,
dus dat is hetzelfde met vaccineren. Dat is ook wel zo frappant. Je moet je vaccineren, anders dan breng je anderen in gevaar. Dus ja, wacht eens even, die mensen die gevaccineerd zijn, als het werkt, dan hoezo breng ik die in gevaar dan? Ja, dan moeten ze altijd een enorme bochten draaien, omdat het werkt niet altijd en het is sommige mensen kunnen die betalen of ze moeten altijd met een of andere draai eraan komen waarop jij, en daar zit ook een enorme lobby achter dat vaccineren. Hè. Het is gewoon, je ziet het er nou al komen van zo'n vaccinatiepas, dat jij een soort gele sterrenachtige, dat je alleen op straat mag met de number of the beast op je hoofd, zeg maar. Ja. Dat is wel, is dan vrijwillig, zeg maar. Maar als je natuurlijk de trein in wil of de straat op, ja, dan moet je wel een teken hebben dat je zuiver bent, zeg maar. Een soort rassenleer is het weer.
Het doel wat mij betreft is gewoon heel simpel. En dat is binnen één generatie alle alternatief denkende mensen gewoon helemaal weg. Gewoon klaar ermee. Het moet gewoon, iedereen moet gevaccineerd. Een mondkapje, wanneer dat wij zeggen dat er een mondkapje gedragen moet worden. En als jij denkt dat je te speciaal bent en niet naar ons hoeft te luisteren, dan verzinnen we wel wat om ja, zo snel mogelijk van jou af te schrijven. Bijvoorbeeld heel de rest die er wel in gelooft zo tegen jou opzetten. Nou, dat ze je misschien op een gegeven moment wel gaan lynchen omdat ze je zo'n gevaar voor de mensheid vinden.
Ja, dat doet aan die Idiocracy film denken. Dan komen die twee mensen zoveel jaar in de toekomst uit zo'n pot. En dan is de samenleving ook steeds dommer geworden. En dan gaat hij naar de dokter toe. Maar iedereen heeft een tattoo op zijn arm en die heeft hij dan niet. En op een gegeven moment ziet die dokter, die ziet dat hij geen tattoo op zijn arm heeft. En die reageert dan helemaal van, ah, een tattooed one. En die drukt gelijk op een grote rode knop en dan gaan er overal zwaailichten af. En dan komt een enorme berg, het stormtroopers komen er dan aan om hem naar de tattoo machine te brengen. En ja, dat is een beetje waar je naartoe gaat. Maar ik denk wel dat als je dat eenmaal hebt, zo'n systeem, waarbij iemand aan de top gewoon enorm veel macht heeft en iedereen kan als een marionet kan besturen, die gaat natuurlijk een keer al die lui de afgrond insturen. Dan worden ze allemaal gedwongen een vaccin te nemen en daar zit dan iets in zodat ze allemaal doodgaan of zo, of dat ze allemaal een ziekte krijgen. Er zit een enorm probleem in van dat er geen diversiteit meer is, dat je als iedereen op één lijn zit en allemaal dit eten en allemaal dat in je lijf spuiten en allemaal dit medicijn slikken, dus één foutje en boem, iedereen is weg. Ja, of iedereen heeft een of andere ernstige ziekte of zo.
Ja, maar ja, we hebben nog berichten trouwens, jongens.
Door. Nou, laten we maar doorheen gaan, want...
Ja. De Action in Arnhem, die moest dicht.
Ja, ze hadden geen coronamaatregelen genomen. Dat zijn die stickers die op de vloer zitten, die lijntjes en zo. En dat je opeens alleen maar bij die ingang naar binnen mag en bij die uitgang naar buiten.
Mee dit artikel. Dit is toch echt, jongens. Hoe kan het toch dat er dus mensen zijn die dit accepteren? Echt waar. Hoe kan het nou zijn dat wij dit als normaal zijn gaan vinden in een maand tijd? Wat zijn we nou voor een belote? Er gaat helemaal niemand dood aan die hele fucking corona niet. Dus waar zijn we nou mee bezig met z'n allen?
Ik geloof dat Lenin zei ooit van soms zijn er...
Er gaat niemand dood aan corona. Dat zijn allemaal mensen van boven de 80 die met kanker. En die gaan dood. Ja, en dan hoesten ze vlak voordat ze doodgaan, hoesten ze een keer in de gezicht en zeggen ze corona. Flikker toch op, man.
Dus er zijn wel, en dat is wel zo, een aantal mensen. Kijk, de meeste mensen inderdaad, wat je zegt, er zijn in Nederland dan duizenden. Die hadden al kanker of die diabetes of iets anders.
Overgewicht is het zwaarste probleem, geloof ik.
Ja, maar lekker in de McDonald's je Happy Meal blijven vreten met z'n allen. Jongen. Sluit eens een keer, als we nou alle McDonald's eens een keer zouden sluiten, dan zouden we een hoop...
Nee, dit gaat niet gebeuren, denk ik. Ik voel dat dit idee niet goed gaat vallen.
Dat weet ik wel zeker van niet, want er gaan miljarden door Nederland door de McDonald's. En al die kansloze figuren die hamburgers lopen te flippen heel de dag, wat moeten die anders doen? Want ja, het is zo'n goede werkgever. Flik het erop, jongens. Nee, we gaan voor de gezondheidszorg iedereen binnen opsluiten. Het moet echt niet gekker worden, hoor.
Ja, daar zitten enorme gezondheidskosten aan natuurlijk. Minder beweging, minder zonlicht, minder frisse lucht. Dat is,
het werkt wel, zie je dit? Het biertje werkt wel.
Je begint gelijk te arguen.
Maar wat ik in ieder geval wilde zeggen, er zijn waarin daadwerkelijk wel een aantal mensen, het kunnen dan tientallen, die dan alleen maar corona hadden en niks anders.
Dus, en hoeveel mensen gaan het dood van McDonald's eten, Johan? Ja, duizenden, niet tientallen, honderdduizenden per jaar.
Nou ja, die sponsor kunnen we ook alweer op ons buik schrijven, Yoshi. Bedankt. Ja.
Hier hebben ze toch geen McDonald's in de buurt, dus kan ik het zomaar zeggen. Nee, maar het is inderdaad zo.
Waar Lenin zei dat, geloof ik, dat soms, sometimes there are decades that only weeks happened, and sometimes weeks that decades happened, and decades there weeks happened. En dat, zo voelt het wel een beetje aan. Dat het nou in weken, dat er decades veranderen, zeg maar. Dat het gewoon een enorme snelheid wordt die totalitaire shit er doorheen geramd. Ja. En het is natuurlijk allemaal weer met manufactured consent, hè, zoals Chomsky dat allemaal beschrijft. Het is gewoon, je creëert...
De gemeenschap denkt er zo over.
Maar we hadden nog meer berichten. En dan komen we even in India, want ook daar hebben ze een lockdown. Alleen, weer een bericht. De lockdown is een luxe. Hey, er komt wat binnen. Er komt wat binnen, jongens. Oké, onze snackbar het hoekje. die hebben weer de lekkerste ballen. Maar ze hebben geen corona, die ballen, maar ze hebben wel corona bier.
Laten we zeggen, snackbar het hoekje is een stuk beter dan McDonald's, hè?
Ja, nou goed. Even kijken hoor, we waren ook weer. Oh ja, India. Daar is de lockdown is een luxe die de arme mensen zich niet kunnen permitteren.
Ja, ik vond het wel mooi op dat lockdown, dat je in je huis opgesloten wordt door de overheid, het wordt hier als luxe voorgesteld. Die arme mensen zich niet kunnen veroorloven. Dus het is, je zit in je huis opgesloten en dan heb je, wat een luxe toch, dat ik opgesloten word in mijn huis. Denk eens aan die arme mensen in India, die niet die luxe hebben, dat ze door de overheid in hun huis opgesloten worden.
Ja, je moet eerst een huis hebben om erin op te gesloten te kunnen worden.
Dus ja, misschien is dat het probleem, ja.
In zekere zin snap ik het wel.
Je zou ze wel op willen sluiten, maar ze hebben geen huis. Shit. Ja, het is ook opvallend hoe die media zich daar ook allemaal bij neervleien. Die proberen dan het beleid als een soort voorrecht voor te spiegelen. Als je heersers zijn dit met je van plan. En nou, ben jij niet een lucky devil dat je overheerst wordt door deze gasten?
Nou, ik moet wel zeggen, als ik dus in deze tijd van coronacrisis met een vol pak pc-papier, die ik gewoon heel rustig koop omdat ik me niet laat opfucken of wat dan ook, dus ik koop gewoon wc-papier om 3:00 PM als er gewoon voldoende is, om het zo maar te zeggen.
En
als ik dan door de stad loop, en ik weet dat ik het weer allemaal heb kunnen kopen. En hoe dat ik nou in de afgelopen paar jaar op dit moment dus ontzettend relaxed ben eigenlijk. Omdat ik mijn persoonlijke leven redelijk op orde heb. Ik bedoel, ik heb geen vrouw die ik wel kan schieten. Of nou ja, weet ik het wat allemaal. En al die mensen die nou dus helemaal in de stress zitten, omdat ze zichzelf aan het tegenkomen zijn, omdat ze niet meer naar hun werk kunnen vluchten, om daar maar heel hun hebben en houden heel de dag in weg te worden. Ik voel me er wel prettig bij heel dit gebeuren, weet je wel. En die 84 uur lockdown die ik over 24 uur weer aan het meemaken ben. Nou ja, ik bedoel, leuk is anders, maar ik koop een fles wijn en ik koop ontzettend veel lekker eten en ik ben gewoon een heel weekend lang vakantie aan het vieren met lekkere hapjes. En ja, het is nou, alleen jammer dat ik geen leuke vriendin heb. Of tenminste meer heb. die ik het kan voeren. Maar verder, ja, maakt mij het allemaal uit.
Kun je wel een tip geven? Zorg dat je geen suiker in huis hebt. Dan kun je even bij de buurvrouw langs.
Ja. Ja, dat is een goeie, Johan. Ik zal er wel eens even een berichtje sturen.
Ze rapporteert zich gelijk bij de autoriteiten. Hé, hey, er is niemand uit zo'n lockdown.
Zeg ik, hey sugar, I'm out of honey. En dan zegt ze, nee, het is andersom. Oh ja, dan zeg ik, hey honey, I'm out of sugar.
Goeie binnenkomen.
Dan gaan we even naar het volgende bericht toe. Mark Rutte is opgestaan als hoeder van de natie in crisistijd.
Heb je weer een nieuw.nl, Johan? Is dit weer nieuw.nl?
Nee, het is AD.
Oh?
Ja, het is
werkelijk. Dus het is geen mening.
Werkelijk, het triest voor woorden. Je ziet het ook overal gebeuren.
Statig portret wat ze erbij hebben geschreven.
Ja, ze hebben er een Hermelijnen mantel omgedaan.
Oké.
Jezus, mine. Nou, echt. Van Leusden, waar is het misgegaan in je leven? Dat is degene die dit plaatje heeft getekend.
Ja, dan heb je Mark Rutte groeit in zijn rol als leider van een volk in crisistijd. De twijfels over zijn houdbaarheidsdatum zijn opeens weg. 7 op de 10 Nederlanders hebben vertrouwen in de premier. Hoe doet hij dat en is dat blijvend? Straks kan hij zich niet meer verschuilen achter deskundigen. Dan kan de crisis als een boemerang terugslaan. Maar het is altijd zo, als er een crisis is, dan opeens gaat iedereen achter de leider staan. En dat is de hele reden dat je crisis hebt.
Dat is ook de reden dat ze dit allemaal nu zo uitdraaien. Want er zijn heel veel landen met verkiezingen dit jaar. En die hebben hier allemaal baat bij.
Ja.
Of in ieder geval, de mensen die nog aan de macht zijn nu, hebben daar baat bij. Hier in Servië zouden nu inmiddels de verkiezingen geweest zijn. En die zijn dus niet. Maar die man die hier premier is, die wordt iedere dag populairder en populairder en populairder. En waarom? Omdat iedereen zo bang als de neten is voor die hele COVID-bullshit.
Ja, dat wat ook vreemd is, dat er begin februari, toen er nog geen besmettingen in Nederland waren, maakte 44% van de mensen zich zorgen. Nadat toenmalig minister Bruno Bruins, toch niet echt de beste communicator van het kabinet, voor het eerst in media verscheen, daalde dat percentage meteen naar 30%. Dus toen was het... En nu is het opeens omhoog gegaan naar 70%, terwijl een heleboel mensen eigenlijk hun baan kwijt zijn en enorme beurscrash en hun pensioen de rook is op aan het gaan. Dus ja, het is wel apart dat ze er positiever van worden.
Ja, ongekend.
Zo zitten mensen een beetje in elkaar. Hè? Ik bedoel, in de crisistijd zitten ze ook allemaal in de kerk. En als het goed is, dan, als alles goed gaat, dan zijn de kerken leeg.
Dus ja, daarom denk ik nog ook dat best Trump zou kunnen winnen de verkiezingen. Want er wordt wel gezegd van, nou, met zo'n economie wint geen enkele president het. Maar ja, toch zou het me helemaal niet verbazen. Want het is, ja, we staan er met z'n allen voor. En een grote, de ding is uit de lucht komen vallen, deze crisis. Je moet er niet van opkijken. Hij heeft natuurlijk al meer wat hij allemaal heeft overwonnen. Dat is de totale aanval door de FBI, door de Department of Justice, door de hele Clinton gang is hij eigenlijk aangevallen. En daar heeft hij zich ook al doorheen geslagen. De media had hij ongeveer helemaal tegen zich. De academici. En ja, ik zou me niet verbazen als hij nou ook weer juist door zo'n enorme pandemie, dat hij dan nog best wel weer aanhang krijgt. Ook omdat Biden, ja, dat is natuurlijk ook een beetje een seniele figuur. Dat is, dat is ook niet echt een tegenstander om alternatief te bieden.
Wiens running mate is Biden eigenlijk? Is dat nou van Clinton?
Nou, de running mate is er nog niet genoemd. Maar het zou een zwarte vrouw worden.
Oh. Okay. Michelle Obama, wat denk je daar?
Nee, ik hoorde iemand anders roemen, Stacey Abrams of zo. Dat is inderdaad iemand die zich al heel lang in de coulissen warm loopt met allerlei, die zogenaamd grassroots is, maar ondertussen gewoon helemaal klaargekweekt is.
Lekker meedoet in de pedofiele ring die het gewoon is. Want het zijn allemaal pedofiele mensen, voor wie het nog niet weet. En ze draaien er allemaal in mee en ze misbruiken onze energie om het in gang te houden. Ik zal even die documentaire er nog in meegooien. Ik wil niet zeggen dat het allemaal pedofielen zijn, maar ze draaien er allemaal in mee, dat wel. Er komt nog wat bij. Als je er niet in mee wil draaien, kom je dus ook nooit aan de macht. Als ze jou niet kunnen chanteren, kom jij nooit op een belangrijke positie. Zo simpel is het.
Nee, dat is wel zo makkelijk, hè. Ik denk toch dat het deep state, die heeft natuurlijk de echte macht en daar wordt een figurehead opgezet, wat gewoon een hoedornament is, zoals we het noemen op zijn auto. Maar ja, ik denk niet dat hij heel veel te vertellen heeft. Als dat wel zo zou zijn, dan zouden ze heel snel uit de weg geruimd worden.
Dus ik denk wel dat we er binnenkort een keer achter gaan komen.
Vast. Nou, maar we hebben nog een leider in crisistijd.
Vivjet Lietzka zeker. Sponsor allemaal het Haiti COVID Fund van Vit, mensen. Dan gaan we Liboland, komt het helemaal goed mee, hoor.
Oké.
Vandaag te lezen op bitcoin.com, dus dan moet het wel echt zijn.
Oké, Yoshi, hij heeft wel een overeenkomst met Fit. Hij is niet democratisch gekozen, deze man. Tenminste, ik zie zijn afbeelding staan, maar ik weet niet of het van hem komt. Maar toen ik het bericht las, met de kop van hem erboven, dacht ik dat het gespeld was. Ik zou even de titel lezen. Oproep om voor het opkomendak het Wilhelmus te gaan zingen vanaf je tuin of balkon.
Terwijl je klapt.
En je rechterhand omhoog steekt.
Ja, terwijl je klapt. En allemaal ook foto's ervan maken en op Facebook zetten.
Ja,
en als iemand dat niet doet, dan worden zijn boodschappen twee keer zo duur volgende week. En dan moet je hem ook nooit meer ergens mee helpen.
Ja. Dan gaat zijn corona-app, die gaat dan op negatief en dan kan hij niet meer het huis uit.
Als je je corona-app al hebt geïnstalleerd, dan kun je die voor bonuspunten, kun je je feestzang erbij uploaden. En dan
gaat het vanuit de 5P Zen Master. gaan ze jouw mobiel met je corona-app zo bestralen dat hij in één keer uit elkaar ploft of spontaan in brand springt.
Maar dit is het Koninklijke Concertgebouw Orkest die deze oproep doet tot het gezamenlijk zingen en spelen van het Wilhelmus op Koningsdag. Het orkest wil zo deze nationale feestdag beginnen met een groots en positief gebaar van saamhorigheid in deze moeilijke periode.
Ik had dat biertje niet moeten opentrekken vandaag. Dat is zo
dit komt hard binnenzetten bij Josje.
Ja, dit komt veel te hard.
Oeh.
Oh, 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 oh. Nou, ja, wat maakt mij het uit? Ik zit hier in Liberland, weet je wel. Als er met mij wat mensen zouden denken dat we in Liberland zouden leven, zouden we vandaag de dag misschien ook wel het Liberland volkslied gaan zingen.
Ja, die ik denk wel dat als... Als mensen buiten allemaal het volkslied staan te zingen op een balkon, dat dat voor mij wel een soort zelfquarantaine effect heeft, zeg maar. Dan sluit je op een gegeven moment als libertariër vanzelf op in je huis. Dat je gewoon, als je naar buiten gaat, dan schrik je zo van je medemensen, dat je denkt, blijf maar binnen.
Ja, maar die mensen zijn allemaal gebrainwashed door de media, dus die hebben geen andere, die hebben geen eigen besef meer. Hier wil ik niet bij horen. Wat moeten de mensen over 200 jaar nou hiervan denken, jongen?
Yeah.
Wat moeten ze nou denken? Oh, en toen gingen ze met z'n allen op het balkon het Wilhelmus zingen, omdat ze door de overheid met z'n allen op het balkon werden gedrukt, uit dankbaarheid dat ze daar met z'n allen staan, omdat er 23 mensen boven de 80 zijn doodgegaan aan de griep. Gaat ook weg, jongens.
Nou, ik denk dat later deze hele periode een beetje gezien wordt, zoals de heksenverbrandingen en zo en dat soort dingen. Dat je denkt, hoe konden ze ooit zo stom zijn om ja,
terwijl dat
zo
het
massaal...
Internet al hadden, hè? Ze hadden het internet al en alsnog zeggen dus bijvoorbeeld mensen zoals mijn ouders, schatten van mensen. En mijn moeder kijkt iedere dag om 18 nationaal, dan zeg ik tegen haar, ga nou eens op het internet je nieuws halen, want je wordt gewoon voorgelogen. Nee, maar dat vind ik fijn. Nou ja, oké, okay, dan blijf je lekker tot je 65ste werken. Kom je erachter dat je niks krijgt. En dan ga je lekker de dieperik in met heel je generatie. Succes ermee. Ik word er wel zo gigantisch pissig van, jongen. En het vervelende is dat die mensen wel gewoon de wereld in de tussentijd naar de kloten helpen. Hè? Dat is het jammer ervan. Want zodra dat ze weer mogen, stappen ze allemaal het vliegtuig in. En dan gaan ze lekker een weekje in Spanje aan de kust liggen, want ze hebben het zo verdiend. Want och, wat hebben we toch allemaal een heftige tijd achter de rug.
Ja, dat gaat wel gebeuren, denk ik. Maar wel op 1,5 meter afstand. Hè? Want je krijgt een 1,5 meter samenleving volgens Rut. Dus, er moeten ook 4 keer zoveel treinen gaan rijden dan om alle passagiers te vervoeren. Dus vraag me nog even af hoe dat gaat lukken.
Ja.
Nou, dat is gewoon heel simpel. Jij krijgt gewoon iedereen die de trein in wil, moet verplicht een vaccin hebben ingenomen, want dat staat geregistreerd op hun OV-kaart. En heb je geen OV-kaart waarop staat dat je je vaccin hebt gehad, dan mag je er sowieso al niet in. Dus dat scheelt al een aantal mensen. En dan is het gewoon elke chipkaart die erin loopt, totdat het vol zit. En dan weten ze exact hoeveel mensen dat er in een trein zitten. Want dat met papieren kaartjes was dat niet te controleren hoeveel mensen dat erin stapten, maar met een OV-chip wel. Dus.
En wie? En waar ze naartoe gaan. Maar ik denk dat je bij het inchecken en outchecken, dat je dan je arm in zo'n gat moet doen. En dat je dan een inenting krijgt als die dan als je nog niet ingeënt bent of zo. Pssst, krijg dan zo.
Ja, ja.
En gelijk zo'n tatoeage op je voorhoofd krijgt.
En als je te gast bent geweest bij Vrijheid Radio, dan zit er een malaria mug in.
Ja.
Maar geen kwijtschelding van belasting voor bedrijven. Het is de vraag of dat verstandig is.
Het is altijd vreemd dat ze de overheid dan aan de ene kant gaat met enorm het geld lopen strooien vanwege die crisis. En dan om te voorkomen dat alles failliet gaat en bail-outs en zo. En dan zeggen je zou ook bijvoorbeeld geen belasting kunnen heffen. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan eerst belasting heffen en dan gaan we weer allerlei geld uitdelen. Want het is natuurlijk belangrijk dat het bij de goede bedrijven terechtkomt, het geld. Bij de bevriende bedrijf. Dus je haalt het overal op, maar je deelt het uit. En dan kijk je even wie de beste hielenlikker is. Die krijgt de subsidies dan.
Wie zei dat?
Nou, dit is Wopke. Wopke die zegt, bedrijven hoeven niet te berekenen dat het kabinet hem belasting kwijtscheldt. Dat zegt minister Hoekstra van Financiën in het wekelijks gesprek bij RTL Z. En volgens MKB Nederland kan de economie alleen worden gered door kwijtschelding van bedrijfsschulden. Maar nou ja, de overheid bedrijfsschulden prima, maar niet belastingsschuld. Dat,
Maar ja, misschien komt het daardoor dat Portugal deze mening heeft. Premier van Portugal, Nederland uit de EU.
Ja, het is... Kijk, het Nederland is natuurlijk een beetje onder vuur, omdat ze niet solidair wilden zijn met het probleem in Italië, door daar een blanco cheque te schrijven. En ja, dat wordt niet in dank afgenomen. Kijk, zitten we hier nou in met z'n allen? Zijn we er voor elkaar in tijden van nood of niet? Dus ja, ik denk dat Portugese premier die zegt, nou, Nederland met zijn niet solidaire S, maar dat is uit de EU verdwijnen. Maar ja, als je natuurlijk alleen maar van die solidaire landen erin hebt, die half onder water staan, waar het water tot de lippen staat, dat, nou, dan kunnen ze elkaar helpen in ieder geval. En dat was dus de Portugese premier António Costa, opperde zaterdag 11 april dat Nederland de Europese Unie en de euro misschien beter kan verlaten. Een goede vraag van de socialist. Was Nederland nog wel in de Europese Unie en in de Eurogroep? Vraagt Jelte Wiersma zich af. Dus ja, ik heb het idee dat zeker als het in Italië misgaat, dat die euro niet overeind gehouden kan worden. Er staan al zoveel verplichtingen over. Je hebt die hele Target 2 verplichtingen nog die niet afbetaald zijn en niet glad gestreken. Dus ja, het wordt alleen maar erger nou met zo'n corona. Dit is typisch iets wat het op de... Ja, op de klippen drijft. Maar ja, misschien dat ze het weer gaan proberen met 2 euro's of nog meer. Ja, ik heb bij dit soort situaties altijd het idee dat degene die overstag gaat, is altijd de meest verantwoordelijke. De meest onverantwoordelijke die, ja, die geen cent gespaard hebben en geen buffertjes hebben. Die winnen het altijd van de verantwoordelijke mensen die buffertje hebben aangelegd. Dus ik denk dat Nederlandse pensioenpotten uiteindelijk gewoon in de Italiaanse en Spaanse zakken verdwijnen uit teken van solidariteit. En dan krijgt minister Fopke Hoekstra krijgt dan een mooie functie in Brussel als beloning.
Ik ben er ook wel bang voor. Ik heb al jaren gezegd dat heel die pensioen in Nederland op losse schroeven staat. Dus waarom zouden we het niet net zo goed meteen weggeven nu het nog wat van waarde heeft? Ja, ik doe er niet aan mee. Dat is ook de reden dat ik in Nederland niet kan werken. Want daar word je er verplicht aan, of je wordt verplicht om er 20% in af te dragen in het oorlogfonds. Maar ja, die hele pensioenideologie, ik denk niet dat het nog 2 generaties zal blijven bestaan. Want het is gewoon totaal, het staat al lang op losse schroeven. Het is gewoon totaal onhoudbaar. Iedereen die op die manier zijn geld maar weggeeft, veel plezier ermee, maar mensen worden op een gegeven moment wel wakker voor de diefstal. En goed.
Het is wel interessant, er staat hier, Europa is verdeeld in akkerbouwers en veehouders. Bernard Slieger van Bath, hoogleraar in Groningen, Wageningen, Leiden en Nijmegen, onderzocht de oorsprong van die individualistische, democratische, anticentralistische reflexen. Hij concludeerde in zijn promotieonderzoek Boerenvrijheid 1948 dat in landen waar de vrijheid het grootst is, de veeteelt uitsluitende vorm van landbouwbeoefening is. Veehouders zijn door de aard van hun bedrijf mobieler en zelfstandiger, terwijl daar waar akkerbouw dominant is, zoals in Zuid- en Oost-Europa, mensen gebonden zijn aan grond en daarmee voor hun voorspoed en veiligheid afhankelijker zijn van de grondeigenaar, hun heer. Dus de grondeigenaar is natuurlijk altijd de overheid overal. Want die kan gewoon bepalen dat je opeens geen veeteelt meer mag doen, ook bijvoorbeeld. Omdat er een PFAS-crisis is, of je een vergunningje mist, of noem maar op.
Ja, ik denk dat dit in het verleden meer zo was van, oh, je mag je best je grond wel doen, maar vergeet niet dat je de helft van je dieren aan mij geeft.
En hij zegt, die breuklijnen zijn in de EU zichtbaar. De protestantse veehandelaren uit Zwitserland, Noorwegen en IJsland zijn geen EU-lid. Het Verenigd Koninkrijk is er net uit. Denemarken en Zweden staan er niet als Eurolanden met één been buiten, of staan er als Eurolanden met één been buiten. De burgers van deze landen willen geen vreemde heer boven zich. Nou, ik vind dat, het komt wel uit 1948, dit onderzoek. Misschien dat ze toen nog wat meer van vrijheid begreep.
Ik denk het eigenlijk wel, ja. Ik denk dat wij het begrip vrijheid wel vrij ver aan het verliezen zijn sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja. En dat we dus allemaal zeggen van, oh, we zijn, nou goed, ik zal erover ophouden. Het is dat biertje denken. Ik zal wat tegengas geven.
Het is meer pasta biertje.
Ik ken ook nog zo'n theorie en dat ging dan over het verschil tussen Noord- en Zuid-Europa. Dat het ook te maken had met dat het zuiden wijndrinkers zijn en het noorden bierdrinkers. Ik zal het even uitleggen. Bier, de voorloper daarvan, de mede, die... Dat werd een soort groepsverband wordt dat gemaakt, hè? Want het bestaat uit verschillende ingrediënten. En daardoor kun je niet in je eentje verbouwen. Dus die moet je van een ander kopen. En daarvoor moest er gehandeld worden en was er vertrouwen nodig en een geldsysteem nodig. Dus dat moest je in een groepsverband moest dat tot stand komen. Terwijl wijn kun je in feite in je eentje verbouwen. En opdrinken. Dus vandaar. Dat zou ook een verschil zijn in de mentaliteit tussen Noorden en Zuiden. Ja.
Maar ze zeggen toch al, tenminste, ik vind het Zuiden veel socialistischer dan het Noorden.
Ja. Maar dat wil dan niet zeggen dat de socialisten allemaal sociaal zijn. Dat is ook een misverstand. Nee, maar ze zijn eigenlijk heel egoïstisch, want ze willen allemaal geld hebben. En ja, dat er ander daarvoor moet opdraaien, kan er niks schelen. Ja, dat is heel asociaal. Ja, je berooft iemand anders van zijn inkomsten alleen maar voor je eigen genot. Ja. Toch?
Ja, nee, oké. Okay.
Even kijken, ik heb hier nog een berichtje. Dit komt van Zero Hedge, een bericht. Look at how ridiculously wrong all those COVID-19 models were.
Ja, lang artikel. Ik kan al wel even zeggen, de hele... het is trouwens niet zo'n heel lang artikel, zie ik nu. Maar... De basis van heel deze heisa is een berekening van een Engelsman, ik ben zijn naam even kwijt, maar die heeft gezegd dat er zoveel 100.000 doden zouden gaan vallen in het Verenigd Koninkrijk.
Voorspellingen.
Ja, en die is 2 weken nadat hij die voorspelling deed, heeft hij dat bijgesteld. Maar ja, toen was iedereen al helemaal in rep en roer natuurlijk. En toen zei hij van, ik heb het eigenlijk wel een beetje verkeerd ingeschat. Maar niemand die er nog geen haan die er nog naar kraaide. En we waren al in de volle lockdown om te vertellen dat de wereld nooit meer hetzelfde zou zijn.
De hele paniekmachine was al opgestart.
Ja, dus ja.
Er staat hier zo'n plaatje bij van die aantal van die modellen. Eentje is dat IHME-model, dat is door Bill Gates gesponsord. En dan zie je die piek hoe dat dan omhoog loopt. Maar waar het maximale aantal doden zou zitten, en dan heb je nog een... Columbia University, die heeft een model voor New York City. Dan zie je McKinsey, heeft een scenario met 110.000 doden statewide, geloof ik. En dan nog een McKinsey moderate scenario. En dan zie je gewoon wat het dan echt is. Ja, het lijkt wel een klimaatmodel. Geef me weer eens aan dat het niet makkelijk is. Het is ook zo, met een model kan je eigenlijk niet... je kan eigenlijk niet mee voorspellen met een model. Je kan
ermee goochelen.
Ja, je kan allerlei parameters draaien en dan kan je het fit op het verleden. Maar dat wil niet zeggen dat het in de toekomst ook zo gaat verlopen.
Ik zou die mensen wel eens op de beurs willen zien.
Ja. Het doet heel erg denken aan technische analyse weer. Ja, heb je steunniveau, de weerstand, hij is door de trendlijn gebroken.
Ik heb die documentaire inmiddels gevonden. Ik zal even de link met jullie delen. In de Twitch chat staat die. Het heet Out of Shadows. Wat er dus over gaat, hoe dat de media continu gebruikt wordt. Alle media die we kennen, radio, televisie. Behalve dus onafhankelijke streams zoals Vrijheid Radio. Maar dat is dus de breakthrough die deze mensen hopen dat gaat gebeuren in de wereld. En hoe dat dus uit studies uit het verleden, bijvoorbeeld dat MK-Ultra verhaal, waar mensen met LSD eigenlijk hun diepste verlangens werden ontfutst. Hè, dat dus op die manier onze wereld is geworden. Omdat er een aantal mensen zijn die daar... van kunnen profiteren. En die gebruiken dat dus ook om van te profiteren. Om ons maar bang te maken met z'n allen. En nu komt daar dus weer een virus overheen. En het is gewoon, als je het helemaal... Dat is het wat deze... Daarom deel ik deze documentaire zo enthousiast op het moment. Omdat de conclusie uiteindelijk heel mooi is. En dat is... accepteer dat het er is. En probeer het eens te zien. Want het is overal. En je ziet het overal. Al die symbolen... komen iedere dag in jouw leven terug. En zodra dat je dat dus erkent dat het zo is, dan kun je het ook gaan zien. En ja, dan is het binnen no time ook ten einde.
Ja, ik hoorde laatst ook weer iets grappigs van iemand die een advocaat en die had Alex Jones verdedigd. Maar die heeft een heleboel mensen zowel links als rechts in het politieke spectrum verdedigd eigenlijk allemaal als hun vrijheid van meningsuiting in gevaar gebracht wordt. En hij zei dat Alex Jones, die had eigenlijk al jarenlang maakte die allerlei, had die allerlei theorieën, maar daar werd nooit een probleem van gemaakt. Tot de verkiezing van Trump. Toen kreeg hij opeens de ene rechtszaak naar de andere om zijn oren. En werd hij helemaal plat geprocedeerd. En daar staat hij hem dan een beetje aan bij. Maar hij zegt, ja, het was al 10 jaar geleden of zo dat Alex Jones het had over. Hij heeft het sowieso veel over pedofielen in de politiek gehad. Dus dat werd altijd toch als gezien als iets ontzettend belachelijks. Waarvan nou naar Epstein iedereen wel realiseert van, die had toch wel heel veel vriendjes op hoge posten. En onder andere Bill Gates, die ging vele malen naar het eiland toe van Epstein.
Bill Clinton bedoel je, denk ik?
Nee, Bill Gates ook. Bill Gates ook, ja. Die is nou wat meer in het nieuws met zijn vaccinfabriek en zijn reputatie dat herstellen, geloof ik. Maar dat had hij gezegd, maar Alex Jones had ook al heel vroeg gezegd dat een virus gebruikt zou worden om de New World Order te vestigen. En dat vind ik toch wel apart dat de meest gekke dingen die zij door hebben eigenlijk al voorspeld. En hij is de eerste die er overal vanaf gegooid werd. Hè? Omdat hij heeft een beetje een schreeuwerige persoonlijkheid. En er is toch niemand die voor hem opkomt als je dat gaat doen.
Af en toe is het ook wel haatdragend. Hè? Dus stookt die mensen op, laat het zo zeggen.
Ja, hij is een beetje onplezierige persoonlijkheid inderdaad. Dus er zijn er veel mensen die zeggen, nou, dat maakt mij niet veel uit. Maar dan krijg je datzelfde effect wat die Duitse dominee zei over de nazi's van... eerst kwamen ze voor die en ik zei niks, want ik had er toch niks mee te maken. Toen kwamen ze voor de communisten, maar ik was geen communist. Toen kwamen ze voor de joden, maar ik was geen jood. Toen kwamen ze voor mij, toen was er niemand meer om voor mij op te komen. En dat is ook een beetje, denk ik, met zo'n Alex Jones. Daar denk ik van, ja, je moet er eigenlijk gelijk al voor opkomen als zo iemand overal afgeknikkerd wordt. Want je kan misschien niet helemaal met hem eens zijn, maar het is wel zo dat hij dus toch wel een aantal keer raak zat. En laat het hem gewoon zeggen. En als iemand erop geabonneerd wil zijn, dat is zijn zaken. Ja, dus af en toe komt er best wel wat interessants uit dit soort figuren voort.
Ja, dat is bijvoorbeeld de Nederlandse versie van Alex Jones.
Wie? Is die er?
Ja.
Ja, ik vind, nou goed, dat is mijn mening over Jensen. Ik vind hem zo oppervlakkig altijd. En het is allemaal zo gemaakt bij Jens. Bij Jensen die speelt zijn boosheid. Alex Jones die is echt boos. Maar Jensen die doet net alsof dat hij zich opwint.
Dat kan ook nog, hè?
Ik heb het wel eens gezien, maar ik kijk er niet naar. Want ik vind het zo'n... Hij leest gewoon de artikeltjes over. Hij vertaalt alles naar het Nederlands. En dat is wat Jensen doet. Dat heb ik er altijd bij. Maar oké.
Ja, ik zag laatst een Jensen docu over die Ab Oosterhaus. Die adviseur van de regering op het medisch gebied. En dan zie je, dat was gewoon gefilmd, dat zij met de Mexicaanse griep bericht kregen dat het eerste slachtoffer in Nederland binnen was van de Mexicaanse griep. En dat was een 4-jarig meisje en dat werd hem verteld. En hij was zo enthousiast en de fles whisky werd erbij gehaald. Ze waren gewoon dolblij dat ze een slachtoffer in Nederland hadden van de Mexicaanse griep. En dan later staat hij bij de lift en dan krijgt hij een berichtje binnen. Ja, er zijn er, weet ik veel, 35.000 vaccins verkocht aan de overheid. En dan steekt hij zo zijn vuist omhoog. Yes! En dan zie je gewoon van, dat is lekker zo'n figuur. Die wordt nog steeds gevraagd om adviezen over medische zaken. Wordt nog steeds die Ab Oosterhuis erbij gesleept. Terwijl gewoon duidelijk is dat er een enorme belangenverstrengeling is.
Dat is dit is een onderwerp geweest in een van de filmpjes op Weltschmerz. En daar gingen ze erop in van, kijk, het is logisch als die Ab Oosterhuis aandelen gaat kopen, dat hij geen crypto geld koopt, want dat is geen econoom. Dus hij gaat in de medische wereld gaat hij ook beleggen. He, dat komt voort uit de kennis die hij heeft.
Ja,
dus ergens is dat dan op een gegeven moment wel begrijpelijk, dat hij inderdaad op het moment dat er 37.000 vaccins betekent voor hem kassa. Dus ja, dat is belangrijk. Ik roep het al jaren en nu is het eindelijk zover.
Weet je wel? Het is niet zo dat het nou zo vreselijk is dat hij verdient aan waar hij in gelooft en daar een investering in heeft gedaan. Maar het is natuurlijk, Ja, dit is een beetje misselijkmakend, vind ik, dat hij juicht en dan whisky gaat drinken als er een 4-jarig meisje slachtoffer is. Maar wat natuurlijk fout is, dat hij de regering adviseert. Daar zit die terugkoppelus in die niet helemaal goed is.
Maar ja, dat zeg ik al. Die mensen met voldoende kennis, die zullen daar ook in investeren. Die krijgen dus een dubbel belang. Ja, als je de mensen die aandelen hebben in farmaceutische bedrijven gaat stoppen om te adviseren in de overheid, dat is op zich helemaal geen gek idee misschien, maar dan blijven er vrij weinig over, denk ik.
Nou, je hebt natuurlijk sowieso wel de meest malotige investeerders daar, maar ik denk dat de overheid had in dit geval ook helemaal geen vaccins hoeven te kopen, want uiteindelijk zijn ze gewoon allemaal de vuilnisbak in gegaan, omdat ze buiten de koelkast hadden gestaan enzovoort. Dus ja, je bent beter af zonder zo'n adviseur, die toch al de neiging heel groot heeft om zijn eigen zak te gaan zitten spekken via dit soort
Maar wat denk je dan van die persoon die bij de World Health Organization heeft aangekondigd, we krijgen een ziekte waar we allemaal heel serieus over moeten zijn, terwijl er op dat moment 2 man dood was?
Ja, maar de World Health Organization is ook heel erg een opspraak. Nou, die hoofd daarvan, dat is ook een Ethiopische communist.
Ja. Een enorme 100% in de zakken van Bill Gates, want hij koopt gewoon de World Health Organization. Dus die zeggen precies wat Bill Gates wil, klaar.
Maar daarom wel leuk dat Trump nou de financiering ervan heeft opgezegd. Dat is wel grappig.
Oh, ja, dat wist ik nog niet. Wanneer heeft hij dat gedaan?
Vandaag of gisteren of zo.
Oké.
Okay. Die van wel heel WHO, dat was Tedros of zoiets?
Tedros, ja.
Toen de premier was in Ethiopië, had hij een aantal cholera-epidemieën gewoon aan zich voorbij laten gaan. Van, jongens, niks doen.
Ja, hij zegt een hele foute vent, ja. Maar, er een videootje over gezien ook. Maar dat is weer ongelooflijk dat zo iemand daar bij zo'n organisatie in de top kan komen. En waarschijnlijk ook weer is het van, ja, hij is gecompromitteerd, dus hij is makkelijk te besturen. Maar het is hetzelfde als Saudi-Arabië kwam laatst weer bij de hoofd van de UN, de Human Rights Watch of zoiets. Je gelooft het gewoon af en toe niet wat daar voor figuren erboven komen drijven. Ik geloof dat in Libië was ook wel een keer vrouwenrechten, UN Emancipatiecommissie of zo gemaakt. Ja, het is, als daar de wereldregering vandaan mag komen, dan staat ons nog wat te wachten.
Nou, ga daar maar vanuit dan.
Ja. We hebben nog Fauci, hè? Die moet dan de crisis manager in Amerika, hè?
Ik heb die naam wel voorbij horen komen.
Ja, wat had hij nou weer gedaan? Bakken met belastinggeld aan het Chinese lab gegeven, waar vermoedelijk dat de COVID-19 ontsnapt is.
Ja, was hij dat ook?
Recentelijk heeft hij daar een onderzoek naar COVID-19 heeft hij dus gesponsord met de Amerikaanse belastinggeld, een paar miljoen.
Oh.
Dat is kort geleden.
Kijk, het is ook wel dat die Fauci, hoorde ik, die zat er al bij Reagan, zat hij al in de politieke hoek. Maar die heeft dus al die regeringen doorstaan. Hè. Hij is gewoon Bush 1, Clinton, Obama zat hij bij, Bush 2. Nou zit hij er weer in. Dus zijn hele leven zit hij al bij al die regeringen in de medische sector uit te hangen. Dus het is ook op een gegeven moment, dat is nou typisch een deep state figuur die gewoon overal doorheen zeilt. En niemand durft er ook maar tegen hem in te gaan, want die zit zo met zijn vingers aan de geldknoppen van de overheid. Dat je daar, die wil je gewoon niet tegen je in het harnas jagen. Dus iedereen zegt knik braaf ja tegen dokter Fauci. Want
Ron Paul, hè?
Natuurlijk. Ja, maar Ron Paul is er niet financieel van afhankelijk.
Vorige week hadden we dus ook Furman Supreme. En die deed dat eigenlijk ook. Hè? Die zei, ja, ik luister naar de deskundigen zijn.
Ja, dat is ook.
Gewoon een babyboomer.
Ja, maar Furman Supreme die had ook iets dat geld fout was of zo. Want hij zei, nou ja, dat geld wordt daar afgeschaft omdat het virus verspreidt. En ik maak er ook uit op dat hij iets tegen geld had. Want hij was natuurlijk ook met de socialistische linkerkant van de libertariërs bezig. Ja, ik denk dat hij daar nog een aantal dingen niet helemaal van begrepen heeft. Maar hij was in ieder geval anti-war. Dat is al heel mooi.
Linksanarchist.
En hij heeft wel gevoel voor humor en trollen. En dat doet hij wel leuk, denk ik. Dus dat is wel.
De wereld heeft af en toe een clown nodig, hè?
Ja.
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 Nee, goed, dan gaan we even naar het volgende bericht toe. COVID-19 deaths poorly predicted by IHME model.
Nee, dat is dat een van die modellen die we bij de vorige bericht naar voren haalden. Dat is het Bill Gates model. En ja, dat er staat in dat ze maken dan zo'n prediction interval. Hè. Dan zeggen ze van nou, wij doen een voorspelling. En daar heb je een 95% interval. Dus heb je 95% kans dat het daar binnen ligt. En ja, daar hebben ze dus dat 70% van de staten in de Verenigde Staten, die hadden een uiteindelijke death rate die buiten dat 95% betrouwbaarheidsinterval lag. Dus zij zeggen, nou, we doen een voorspelling en 95% zeker ligt het binnen dit interval. En dan blijkt uiteindelijk dat 70% van de staten dat het daar buiten ligt. Dat is dan niet normaal.
Eigenlijk mag dat niet, statistisch gezien. En heb je dan mag je je geld terugkrijgen van het onderzoeksbureau.
Eigenlijk als je 100 staten zou hebben, dan zouden er 5% van die staten zouden er buiten mogen liggen. En 95% er binnen. Ja, maar als je nu 70% van de staten hebben die er buiten liggen, dan, ja, dan klopt er een bal van je model.
Ja, en dan de Army Field Hospital voor COVID-19 search leaves Seattle after 9 days. It never saw a patient. Dat is oké, dus dan is een legerhospitaal dat opgezet is. Is dus weer afgebroken omdat ze eigenlijk geen patiënten hadden.
Ja, ja dat zijn toch wel rare berichten die ertussen zitten. Ook dat er niet zoveel van klopt. Ik zag nog zo'n ander bericht, wat is ook okay, ja. Shutdown continues in healthcare. Dus op de Daily Wire is dat een berichtje. Mayo Clinic cuts 1,6 miljard in pay. Quest Diagnostics lay off thousands. Dus die hebben ook, zeggen de Mayo Clinic announced this week that they are cutting 1,6 billion in pay after taking a stunning 3 billion revenue loss triggered by delays to so-called elective surgeries and non-COVID-19 related medical actions in preparation for the coronavirus. Op een of andere manier lukt het je om dat als er een pandemie is, dat je hele ziekenhuizen gaat sluiten. dat is ongeveer het vreemde effect. Zou je niet verwachten. Je zou zeggen, gauw business voor de medische sector. Nooit zo gegroeid, maar nee.
Ja, ik hoor ook wel verhalen uit...
Ik wil een paar corona's inslaan, denk ik.
Ik hoor wel verhalen uit Amerika dan van mensen die in ziekenhuizen werken, die dan zeggen van, ja, we zien hier ook helemaal geen patiënten.
Ja.
Dat het alleen maar een lokaal dingetje in New York zou zijn.
Nou ja, wat er in New York natuurlijk laatst onthuld werd, dat was ook zo'n dokter die zei, ja, ik werk al mijn hele leven in de medische sector en ik heb even nagevraagd, maar je krijgt $4600 als je een longontsteking patiënt hebt van Medicare. Dat is de staatsgezondheidsverzekering. Als het een COVID-19 patiënt is, dan krijg je opeens $13.000. Als die dan ook nog aan een ventilator moet, dan krijg je $39.000. En één zo'n ventilator, die kost $15.000. Dus met één patiënt heb je hem er al uit. Dus ja, hij zegt, ik werk lang genoeg in de medische sector om wel door te hebben dat dit soort bedragen wel een invloed hebben op hoe mensen gediagnosticeerd worden. Daar hoor ik iemand van zeggen, ja, New York is notoire corrupt. Dus die zijn dat als eerste die dat doorhebben, hoe je dat speelt.
Daar is de wet überhaupt, daar is dat bedrag op vastgesteld.
Waarom?
Weet je wel? Nou, dat er dus op het moment dat er dan zoiets gebeurt, dan moeten die bedragen maximaal rollen. Neem maar gewoon continu mensen op voor de periode dat het duurt. Hmm. En 39.000 per dag is nu waar het om gaat. Want dit is de bonuspakker.
Ja, dit is de mammoetklepper. De bonus binger.
De media wil dat ook horen, hè, dat al de bedden vol zitten. Dus ja, op dat moment werkt op die manier de machine gewoon alsnog, worden de euro's rondgedraaid. Want, ja.
Ja, je ziet ook van die shocking beelden van lijkenzakken die dan in een of andere kamer opgestapeld liggen. Omdat de lijkenhuizen vol zitten. Maar ja, ik kan me voorstellen dat als je de hele uitvaart niet mag doen, of die daar, wat dat
dan vrij snel vol zitten.
Dat het dan vrij snel vol zit.
Er gaan alleen in Nederland al 2000 mensen per dag dood. Dus.
Maar ze hadden ook oude foto's gebruikt. Hè?
Zoiets ook pas in 2000.
Ja, dat zag ik ook een keer inderdaad, dat ze gewoon een oude foto herbruikten. Ja, daar is gewoon, daar wordt zo makkelijk mee omgegaan nou, bij die media, dat ze gewoon, ja, we hebben een overvolle IC nodig. Nou, neem maar wat stokbeelden. Dan is het, ja, je zegt gewoon dat New York is, maar het komt uit Italië. En ja, die hele lijkenkisten, dat was ook al een jaren oud beeld. Van zo'n ruimte met helemaal vol met lijkenkisten staan. Hadden ze ook even gerehashed.
Of zo'n vuilniswagen met lijken die dan in een grote gat allemaal lijken storten. Dat ging dan over een artikel over een nieuw massagraf wat gegraven was door gevangenen in New York ergens.
Ja,
en dat bleek gewoon dat te zijn.
Ja, maar dat was sowieso al, dat hadden ze al tijden geleden gekocht. Dat was om mensen te begraven die geen familie hadden. Op,
ja, dus ik heb mezelf even gefact-checked. Want ja, hè, weet al die, met al het nepnieuws. Per week zijn er 2900 sterfgevallen in Nederland in 2019.
Okay.
Omdat ik net zei dat er 2000 per dag dood zijn. Het zijn 2900 per week. Dus als je 2 weken stilzet, ja, dan loopt dat leeg. Ik denk niet dat ze heel erg veel.
Hoeveel coronaslachtoffers zou Servië hebben dan?
Nee, het ging eventjes om dat de sterfhuizen vol zaten. Maar je blijft natuurlijk normaal, blijft een lijk geen maand in een sterfhuis liggen, want het wordt verwerkt en dan is het klaar.
Mm-hmm. Ja. Maar ja, ze zijn nog steeds op zoek naar patiënt nummer 1 van de COVID-crisis.
Nou ja, dat gaat over die vismarkt in Wuhan en het is toch, ja, je hoort al steeds meer stem omgaan en ik weet niet hoe ik dit moet plaatsen, of het naar oorlogshitserij tegen China is of dat het echt iets niet klopt, maar dat het niet van die vismarkt vandaan kwam. Die eerste patiënt die had niks met die vismarkt te maken eigenlijk. En ja, die vleermuizen waar het dan vandaan zou komen, die zijn niet te vinden. Dan moet je 900 kilometer reizen voordat je de eerste kolonie van die vleermuizen vindt. Maar ze hadden ze wel in dat corona, in dat lab, dat onderzoekslab. Zeg. Dus ja, er zijn toch een hoop dingen die naar dat lab wijzen. En het rare is dat de Chinese overheid nou verboden heeft om onderzoek te doen, of dat is, wordt gecensureerd, onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus. Dat heb je ook wat te verbergen, neem ik aan.
Zal ik zeggen wat mijn eerste gevoel was bij dit coronavirus? Mm-hmm. Het was het gevoel dat China het beu was om dollars te accepteren en dat die dat naar buiten hebben gebracht. En wat er gebeurt met dit coronavirus is dat doordat doden anders geregistreerd worden in Azië dan in Europa, dat heb ik al eens verteld in een eerdere uitzending, maar als je dus de manier waarop je sterft, wordt anders geregistreerd in beide landen. Dus daarom sterven er ook per jaar in Nederland 300.000 mensen of zo aan de griep. Oh nee, want er gingen er maar 3.000 per week dood. Maar er zijn in ieder geval heel veel mensen die aan de griep overlijden, die zijn dan zoveel in de 90 en die hebben een gebroken heup. En uiteindelijk krijgen die daar een griepje bovenop en dan zijn de symptomen van het sterven door die griep. Dus sterft die aan de griep. Maar ja, die persoon die is gewoon al zo oud en dan had hij al, weet je wel, van alles. Maar toch sterft die persoon aan de griep. Nou, in China gaat dat dus anders en word je geregistreerd op de ziekte waarmee je binnenkomt. En daaraan overlijd je dan ook uiteindelijk, ook al krijg je uiteindelijk de griep. Dus daardoor gaat er versnelling, of daardoor gaan er veel minder mensen in China nu dood aan die griep, COVID, terwijl dat in landen als Nederland, als dit een soort griep blijkt te zijn, die elke keer in vlagen, net als dat je ook een griep vlaag, en dan gaan er ineens zoveel duizend mensen tegelijk. Nou, dan kun je dus ook een COVID vlaag, en dan krijg je ineens heel veel mensen die tegelijk aan dat nieuwe virus doodgaan. En goed, dat is dus heel vervelend, maar China is het beu om dollars te accepteren. En dit zorgt daarvoor. En in een land als Servië, wat dus helemaal plat gemijnd wordt door China op dit moment, daar zijn ze zo blij dat ze goede vrienden zijn, want met Rusland en weet ik veel wat allemaal. Hier wordt dus het vliegtuig met mondkapjes onder applaus binnengehaald en staat de Chinese ambassadrice die sowieso iedere dag bijna op televisie is, probeer prominent aanwezig. En wordt dit dus gebruikt om China aan een goed daglicht te zetten. Terwijl dat in Nederland worden de mondkapjes afgekeurd en krijgt China op zijn kop dat de mondkapjes zo slecht zijn. Nou, uiteindelijk worden dus al die mondkapjes gemaakt in China en die werkt al jaren voor waardeloze dollars. En op een gegeven moment moet die een keer zeggen, nu is het klaar. En als die zegt het is klaar, dan is het ook klaar, want die maken alles, zo simpel.
Je hoorde inderdaad dat ze bijvoorbeeld ook vitamine C en allerlei medicijnen, die komen allemaal uit China of uit India. Trump die moet weer een deeltje sluiten met India.
Door die hoge regeldruk binnen de EU is het dus bijna onmogelijk om China uit de markt te prijzen, waar je gewoon alles door elkaar kan flikkeren wat je maar wil. Ik ben er nooit geweest, maar dat is het beeld wat ik er dan in ieder geval... Ik kan me best voorstellen dat daar minder streng gereguleerd wordt dan in Nederland, laat ik het maar zo zeggen. Hè?
Dat is zo, maar in Nederland is het natuurlijk absurd streng. Dat gaat helemaal nergens over. Iedereen die wel zijn huis gaat proberen te bouwen, die komt daarachter dat als je hier een kuil wil graven, dan moet je eerst een onderzoek laten doen of er geen beschermde flora en fauna onderzoek laten doen voor €1300. En zo zit het helemaal vol van de free riders op de regulering die allemaal een onderzoekje kunnen doen. Of er geen beschermde diersoort in zit. Of dat er niet te veel zink of nikkel in de grond zit. En dan mag je ook niet gaan graven. Je mag echt, het is de hoeveelheid hurdles die je erover moet. En dat hebben die boeren natuurlijk ook ervaren. Maar dat is met alles zo. En alleen als je dat weg zou nemen, dat zou al heel veel uitmaken. Het is natuurlijk ook dat de salarissen daar een stuk lager zijn in China. Maar het is helemaal niet zo dat ze daar... Het wordt altijd gezegd, ze mogen daar alles maar zo de rivier in flikkeren. Alle chemicaliën. En dat geloof ik ook niet zo, dat nog het China van vandaag is. Ik denk gewoon dat ze, als je maar iets meer vrijheid hebt dan in Nederland, dan kan je al heel wat doen.
Ja.
Maar ik snap niet waarom ze niet gewoon zouden kunnen besluiten op te houden, geen dollars meer te accepteren. Zonder hun eigen mensen om zeep te helpen met een virus. Dat stuk snap ik nog niet helemaal.
Nou, kijk, op de een of andere manier moet het natuurlijk vertaald worden. En als China dat gaat zeggen, dan zijn
ze... Ze hoeven alleen maar wat te doen, of niet meer te doen.
Ja, oké, maar kijk, je kan een heleboel chaos maken, maar je kan het ook proberen om in een ordelijke manier te laten gebeuren. En als we dus merken en iedereen ziet dat China dat werk steeds verricht en Amerika, wat nu nog dollars gewoon continu print en heel dat land leeft op krediet, want ze hebben gewoon niks. Alleen maar schuld en een hoop geweren, dat natuurlijk ook. Hè. Maar dus dat China dat wil ook blijven samenwerken, om het maar zo te zeggen, met de rest. En dan moet dus een verhaal worden verteld. En hoe dodelijk is dat corona nou eigenlijk?
Ja, ik vind dat verhaal niet zo heel erg goed van dit. Ik vind het een... ik heb het idee dat het meer slechte PR oplevert, zo'n virus. Want het komt toch bij hun vandaan, zelfs dat ontkennen ze niet.
Nee, oké, maar ze zijn dus al een heel stuk beter erin omgegaan dan voorheen. Hè? Ze hebben het vrij goed onder controle, of weet ik het wat allemaal. Er is geen vaccin, maar er zijn geen nieuwe uitbraken op dit moment. Niet zo heftig. En ze hebben dus laten zien dat ze er mee om kunnen gaan, beter als een paar jaar geleden met SARS. Want toen was het één grote paniekbende en nu hebben ze gewoon heel de boel dichtgegooid. Het punt is dus, doordat ze dat...
Dat het echt per ongeluk ontsnapt is. Gewoon dat
kan ook nog, ja.
Want er werd al gezegd dat er was al vooral, niet alleen van dit lab, maar ook van het Amerikaanse neefje in Fort Detrick, dat beveiliging, dat Fort Detrick Lab is zelfs voor een groot gedeelte gesloten omdat het onveilig was, maar dat was in dat Wuhan Lab nog veel erger. Dus de beveiliging was totaal onvoldoende om dat binnen te houden. Daar moet je echt heel goed over nadenken. En dat gaat wel een stuk slordiger, ja. Te slordig, denk ik, inderdaad, in zo'n soort lab. Want ja, dan moet je, om te zorgen dat er geen virus ontsnapt, dan moet je echt gewoon heel goed... helemaal clean rooms en sluizen en toestanden hebben. En zo goed zijn de Chinezen ook weer niet. Ze hebben wat minder regulering. Maar dit is wel... eigenlijk moet je dat überhaupt niet hebben. Dit soort labs natuurlijk. Natuurlijk allemaal overheid gefinancierd.
Ja, zelfs geld
in dit geval de overheid van Amerika.
Ja. Ik heb trouwens nog wat artikelen over China. Even kijken, eentje over hoe... Volgens mij heb je dat net al verteld. hoe China het onderzoek belemmert naar de oorsprong van het coronavirus.
Ja.
Dat je net al genoemd, hè? Ja. En dan heb ik hier nog over Batwoman. How China's Batwoman hunted down the origins of the virus from SARS to Corona.
Ja, dit is een Wuhan-based viroloog, Xi Zhengli. En die heeft tientallen dodelijke SARS-virussen in batcaves gesignaleerd. En dat zegt dat er nog veel meer zijn, want die vleermuizen die hebben er geen last van zelf. Die hebben iets anders in hun immuunsysteem, dus die kunnen daar gewoon mee leven. Maar wij niet. Of wij hebben er afhankelijk van wat voor versie het is.
Ja, dat is het natuurlijk. Het muteert continu. En dit is er dan net eentje waar we slecht tegen kunnen.
Ja, en dan is het raar natuurlijk dat er, als ze hebben ze het over een vaccin van Bill Gates, zegt dan maar, we kunnen niet meer de deur uit voordat het vaccin er is. Maar bij AIDS is ook nog steeds geen vaccin. Want het muteert inderdaad. Ja, over het algemeen muteert het naar een minder schadelijke vorm, geloof ik. Want die komt gewoon verder dan een hele schadelijke vorm. De meest agressieve versie, die komt het minst ver. Maar ja, ik heb dit artikel niet gelezen, moet ik zeggen. Dus ik weet er voor de rest niet wie deze dame is. Maar ze waarschuwt in ieder geval dat er in die vleermuizen een hele hoop ongein rondhangt.
Ja, maar Fauci, die komt ook nog even voorbij, fietsen hier ook in de berichten. Die komt met een immuniteitskaart op de markt. Die wordt gaat nu voor Amerikanen gedistribueerd worden.
Ja, dan krijg je die hele ellende natuurlijk van of je moet een app op je computer hebben, of je moet een kaart dragen dat je immuun bent of dat je virusvrij bent. Het is
Om
te mogen reizen. Het is een soort Auschwitz-bieten. En het hele voordeel van die COVID is ook dat je kan helemaal geen symptomen vertonen. Dus de overheid kan iedereen uitschakelen die ze maar willen. Als jij een beetje vervelend bent, bijvoorbeeld je bent Rand Paul en je wilt tegen een bepaald subsidievoorstel stemmen. Ja, op, en je hebt COVID en je kan in isolatie gaan zitten. Je identiteitskaart is ingetrokken. En dan kan je zeggen, ja, maar ik heb er nergens last van. Ja, dat zegt niks. Je kan dus nergens last van hebben en toch het virus hebben. Dus dat is een ideaal virus om iedereen uit te schakelen.
As the world's economy grinds to a halt, the US war machine marches on.
Ja, die laten natuurlijk geen steken vallen om hun wapens te verkopen.
Oké, dat is dus essentiële beroepen?
ja, dit hoort bij de essentiële zaken, denk ik.
Dat
hier ook, these are the same CEOs who kept their plans running even amid reports that some workers are testing positive for COVID-19. Van nou ja, je moet wel je sales targets halen en je productiedoelen. Want er zou dus vrede uitbreken, dat kunnen we beslist niet hebben. Hebben die over Boeing, Raytheon en Lockheed Martin?
Boeing zeker, ja.
Ja, die hebben al genoeg ellende achter de rug. Ja, Boeing gaat super slecht. Hè? Dat is het ene probleem na het andere ook.
Ja, maar dan hebben we nog even de Libertarian Party in de VS. Daar heb ik ook nog even wat berichtjes over. Adam Kokesh en John McAfee gaan samen een team vormen. Dus een beetje McAfee als vicepresident als Kokesh gaat winnen. Of Kokesh als vicepresident als McAfee gaat winnen. Samen noemen ze zichzelf Team and the Fed. Ja.
Ja, ik denk dat het niet gaat gebeuren door zo de actie van een paar mensen. Ik denk dat uiteindelijk de Fed gewoon machteloos is omdat niemand meer die dollars accepteert.
Ja.
Op een gegeven moment worden die dingen steeds waardelozer. En je krijgt net, in Zimbabwe is de centrale bank ook niet aan zijn einde gekomen doordat er een paar mensen een actie gingen voeren of zo. Op een gegeven moment besloot niemand dat het een goed idee was om die Zimbabweanse dollars te gebruiken omdat ze zo snel minder waard werden. En dan gingen ze maar wat anders gebruiken. Waarschijnlijk US dollars dan. Ik denk maar dat de US dollar ook op deze manier aan zijn einde moet komen. Gewoon omdat er een beter alternatief is. Aan de ene kant is het de push naar uit de dollar. Omdat die zo slecht is. En nu doet hij het overigens nog heel goed. Hè, die dollar is nog een van de sterkere munten. Maar ik denk dat dat het push in een pool is. Het is een pool naar alternatieven toe die beter hun waarde behouden en een push uit fiat dingen die steeds slechter worden.
Volgens Mike Maloney doet elke dag een video op het internet zetten. Voor degene die hem niet kent, is de man achter goldsilver.com. Dus heeft een belang in goud en zilver. En volgens hem komt er een central bank digital currency. Dan krijgt iedereen dus een wallet die hij moet downloaden. En met jouw burgerservice nummer worden daar dan $5000 bijvoorbeeld opgestort. En op die manier, net als dat wij toen nog een envelopje met euro's kregen. Hè, en er zat een 1 euro munt en er zaten alle muntjes zaten in het eerste proefpakket. Er was ook iets van, wat zou het waard geweest zijn? 5 euro per Nederland, per lid van de
EU. Ik heb hem nog.
In het plastic?
Ja.
Oh, kijk, want die zijn op dit moment, zitten die rond de €150, denk ik, als je daarmee...
Ja?
Maar, ja, ik denk het wel. Als je hem in het plastic ook hebt, ja, dan...
Kom later tegen.
Dan gaat dat nog wel een aantal keer over de kop inmiddels. Ik kan het wel een keer voor je opzoeken. Ik vind het wel geinig om te vinden wat het nou kost.
Hmm.
Maar dat is dus, zo kost ook een 2 euro muntstuk uit Vaticaanstad, kost 75 of 100, 150 soms euro. Terwijl dat het een 2 euro munt is. Dus in de winkel, als je ermee betaalt, is het 2 euro waard. Maar op het internet krijg je er vele malen meer voor. Maar die kom je nooit tegen, hoor.
Al je 2 euro munten goed checken of er niet een Vaticaanstad tussen zit.
Nee, sowieso, maar je hebt heel veel euro munten die meer waard zijn dan hun euro. Dus je kan eigenlijk gewoon de standaard munten onthouden, de speciale eruit filteren. En dan dat deed ik altijd met mijn oma. Dat was een heel leuk tijdverdrijf, maar in ieder geval...
Ik ga gelijk even kijken.
Volgens Mike Maloney, ja, ik kan het ook voor je opzoeken. Volgens Mike Maloney komt er dus een central bank digital currency. Gaat iedereen binnenkort dus daar overstag? Of gaan ze worden getriggerd om...
Ik heb eentje uit Estland hier. Is die veel waard?
Ja, oh zo, nee, maar ook Estland heeft standaard munten. Maar ieder land die mag ieder jaar een bepaalde speciale uitgave doen. En zo kun je dus daaraan komen. Maar in ieder geval, ik zal even gaan googelen, jongens. Ik ben zo terug.
Ik heb het een beetje in Europa gehad, hoor, in het verleden. Maar in ieder geval, over dat team Entervet, dat wilde ik nog even zeggen. Dat gaat dus niet zozeer over Federal Reserve, maar over de Federal Government. En ook als platform is, peacefully abolish the government, of de federale overheid. En hier heeft dan McAfee zich ook bij aangesloten. De Fed moet je dan lezen als federal government.
Ja,
maar er waren nog meer berichten uit de libertarische hoek. Oh ja, er komt een Judge Gray, ken je die?
Jim Gray, Judge Jim.
Judge Gray. Die wil zich nou ook aansluiten bij de Libertarian Party. En hij vindt dat... daarom had ik hem even geplaatst. Ik heb het eigenlijk verder nog niet gelezen. Maar er zijn twee artikelen uit de Reason Magazine. En het gaat dus over Judge Jim Gray's bid voor de Libertarian nominee. Hij wil dus ook meedoen, hè. Een beetje later eigenlijk. Maar hij vindt dan dat de Libertarian Party wat pragmatischer moet zijn.
Dat betekent meestal water bij de wijn doen.
Ja.
Beetje met die oorlogen meestem. After being cultivated by former New Mexico governor Gary Johnson for vice president slot in 2012. Het is een beetje een what is Aleppo man.
Ken je hem dan?
Nee.
Ik heb er ook verder nooit van gehoord. Maar ja, als je wil lezen, ik geef die man weinig kans hoor. Maar,
Ik verdiep me niet zo heel erg in wat er in LP omgaat.
Laatste bericht. Justin Amash, die ken ik dan weer wel. Die zit nog steeds een beetje... Ga ik nou wel mee doen, ga ik nog niet mee doen? Dat komt er een beetje op neer, want het is... ik heb nog even zitten kijken.
Hij had later wel een leuke actie, die Justin Amash. Hij was geloof ik bij Tom Woods of zo werd hij geïnterviewd. Of ergens bij een van die podcasts. Want er was dan de grootste bail-out in history van $2 trillion. En daar wilden ze niet eens over stemmen. En daar wilden ze gewoon even doorheen jassen, terwijl iedereen thuis zat in de COVID-19 isolatie. En dat hoorde hij. Toen is hij in zijn auto daar naartoe gereden. En dat was een lange rit, geloof ik. En toen heeft hij daar geëist dat er gestemd werd. En iedereen was pisneidig op hem, want dan zouden ze hem in gevaar... Ze brachten hun in gevaar vanwege de COVID-19-besmetting en zo. Ze wilden eigenlijk allemaal niet ernaartoe. Maar hij eiste gewoon de stemming en dan moeten ze dat kennelijk doen. Hebben ze zichzelf wijsgemaakt dat ze erover stemmen. Maar toen kwamen dus... Ja, was er genoeg mensen waren daar voor een quorum heet. Quorum heet dat, geloof ik. En toen is er over gestemd, maar dat is ook niet geregistreerd. Want niemand wilde geregistreerd worden als ik heb daarvoor gestemd. Of ja, kennelijk was het alleen met yes en nee's gaat het. Dus dan gaan de handen omhoog, nu. Dus dan was het, oké, dan was er voorgestemd. Maar je kan niet achterhalen wie er dan voorgestemd heeft. Omdat het niet genoteerd is. Dus als het dan helemaal misgaat later, dat blijkt toch weer een enorme Irak-actie te zijn geweest, of Patriot Act of zo, dan kunnen ze altijd, en niemand kan zeggen van, hé, jij hebt daarvoor gestemd. Daar is geen enkel bewijs van.
Ja, hij werd een beetje door het slijk gehaald, hè, door de media, dat hij dan nee stemde.
Ja, hij werd gelijk voor landverrader uitgemaakt, door Trump ook, en, ja. En daar zat hij een beetje bij, want de meeste mensen in zijn district, die stemmen Trump, 95%, dus... Als Trump hem dan voor landverrader uitmaakt, dan zit hij misschien een beetje in de problemen.
Hij is geen republikein meer, hè? Hij is vorig jaar uitgestapt. Hij
ja, maar, ja, maar hij zei dus dat 95% van de mensen in zijn district of zo waar hij uit moet komen, die stemden Trump. Dus dan zou hij misschien qua herverkiezing een beetje problemen hebben. Maar ik denk dat hij kreeg ook heel veel steunbetuigingen. Dus maar ja, hij haalde gewoon aan dat... Ja, als je dat bedrag wat ze uit gaan geven, dan was het geloof ik $25.000 per Amerikaan. Want er komt nog een hoop meer bij boven het bedrag uit die beelden. Dus het is elke Amerikaan die gaat gelijk ping min $25.000. En dan krijgt hij een cheque van $1200 in de mail. Hey, gefeliciteerd. Ja, de Democraten willen 2000 per maand gaan uitdelen.
Oh,
zolang de crisis duurt, maar... Ik bedoel, ja, het is nogal duidelijk dat je daar op achteruit gaat. Hè.
Ja. Maar dat ze het nu in de post krijgen, dat is nog maar de vraag. Want ik hoorde al van Amerikanen, het werd hun al voorgehouden. Ja, het kan een paar maanden duren voordat die cheque bij jou in het bus valt.
Hmm.
Ja.
Ik kom alleen maar op nu.nl tegen dat het euromapje nog steeds €3,66 kost.
Ja.
Dus het schijnt toch niet zo te zijn. En terwijl dat ik... in mijn geheugen van die 2-euro-munt in ieder geval weet dat het meer waard kan zijn en dat die
ja, om die reden is mijn Monaco-collectie maar weer weg van de hand gedaan en de rest ook, want ja, er werd al verteld van ja, het is al zoveel waard en dan ga ik kijken en dan zegt ze, nou ja, we geven alleen maar de waarde van wat er op die munt staat. Ik denk, nou ja, laat maar zitten dan. Geef het wel in de proef uit.
Maar
deze tent is uit Monaco. Kijk, kan ik daar ook een biertje voor halen? Want volgens internet is die 2,50 waard. Maar dat trapte de bouw gewoon niet in.
Ik ga er vandoor, mannen. Het is laat genoeg voor mij. Mannen, bedankt weer.
Yo.
Okay. Nou goed, dat staat er meteen af. Ik wil iedereen hartelijk danken voor het luisteren naar dit programma. Uiteraard zijn we volgende week weer. En ik wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. En ik hoop dat ik nou de goede einddingel heb. Ik heb het nou allemaal veranderd namelijk. We kijken deze. Ja, dat is een super idee.